begonnen zij vorige week te overdenken tussen de Heer Jezus en de mensen die van heinde en ver gekomen waren, nadat ze gevoed waren door de Heer Jezus met de wonderbare spijziging. Het hoogtepunt, hebben we gezegd, van zijn bediening, zijn dienst in Galilea. Ja, daar hebben we gezien dat, vorige week hebben we gezien uiteindelijk dat de mensen tot hem kwamen, niet omdat ze begrepen hadden wat het tekenen dat de Heer Jezus deed, te betekenen had, maar omdat ze verzadigd waren van het brood dat ze gegeten hadden. Anders dan in onze tijd moesten de mensen in die dagen hard werken om te overleven en was ongeveer 80% gemiddeld van hun inkomen noodzakelijk om uit te besteden aan voedsel. Dus als u iemand voorziet in je voedsel, dan betekent dat dat je bijna een volledig loon krijgt. En dat was het motief waarom dat ze naar de Heer Jezus toekwamen. Ze zagen in hem de man bij uitstek die geschikt was om koning te worden. Maar de Heer Jezus wijst hen terecht en zegt dat dat niet hun motief mag zijn waar, of beter gezegd, dat ze niet moeten zo jagen naar de materiële dingen, maar dat ze moeten jagen naar de eeuwige dingen. En ze begrijpen hem niet. Ze denken nog altijd dat ze door bepaalde dingen op een juiste manier te doen Gods zegen kunnen krijgen. Dat hebben we gezien in vers 28. Wat moeten wij doen? Opdat wij de werken van God werken. Zie je? Het zijn religieuze mensen die denken, als ik maar op de juiste manier doe wat dat God van mij verlangt, dan is God automatisch verplicht van mij te zegenen. Maar de Heer Jezus maakt duidelijk dat het helemaal niet zo is. Want hij zegt dat ze moeten geloven in hem die God heeft gezonden. En dan zien we ineens dat zij zelf zich storen aan deze woorden van de Heer Jezus, die alle nadruk legt op zichzelf. Voor hen natuurlijk is Mozes, de man van het Oude Testament, die het volk uitgeleid had uit Egypte, en die de woorden van God tot hen gesproken had, die Gods wet gegeven had, en die de middelaar was tussen God en het volk van God in het Oude Testament, was voor hen de grote man. En ze zeiden van, als jij denkt, of duidelijk maakt dat je groter bent, of meer bent dan Mozes, wat zijn uw geloofsbrieven dan? Toont ons dan een teken. Mozes heeft het brood uit de hemel laten neerdalen. En jij? Wat doe jij? En dan zie je dat de Heer Jezus duidelijk maakt van, Mozes is niet de persoon die alle aandacht moet verdienen, want hij heeft niet het brood uit de hemel gegeven eertijds. Het was God zelf. En wat dat God nu heeft, is het ware brood. Het ware brood uit de hemel. Het ware brood van God, dat nu uit de hemel neergedaald is, is geen brood dat bestemd is om het volk dat verlost en bevrijd is uit Egypte en nu in de woestijn verblijft te voeden, maar het is brood dat de ganse wereld moet voeden. Want brood, dat hebben we de vorige keer ook gezegd, was het hoofdbestanddeel van hun voedsel. Voor ons komt dat niet over, brood, want als we geen brood hebben, dan eten we wat anders. Maar voor hen was brood hun hoofdbestanddeel. Vandaar het gebed van onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Brood en die andere beeldspraak, water, zijn levensnoodzakelijk. Wat de Heer Jezus wil aantonen is dat wat er gebeurde in de woestijn, dat het volk van God, om daar te kunnen leven, God woonde te midden van hen. Om daar te kunnen leven in Gods tegenwoordigheid was er hemels brood nodig om hen te voeden. Maar dat was slechts een schaduwbeeld. Dat was slechts een voorbeeld, een heenwijzing naar het ware brood dat uit de hemel zal neerdalen, dat niet zal het leven geven aan een klein volkje in een woestijn, maar dat leven zal geven aan de ganse mensheid. Het ware hemels brood is Jezus Christus zelf. Hij is niet alleen de schenker van dat brood, hij is ook dat brood zelf. En dat zegt hij ook in vers 34, begrijpen ze hem nog altijd verkeerd. Als hij zegt dat hij het brood van God is, uit de hemel neerdaalt. Zij zeiden dan tot hem: Heer, geef ons altijd dit brood. Zij begrijpen het net zoals die Samaritaanse vrouw, als de Jezus zegt: ik heb levend water. Zegt ze: ah, geef mij van dat water, dan moet ik nooit meer komen putten. En deze mensen denken: ah, jij bent dus de gever van dat brood. Oké, geef het ons elke dag. Zoals je het gisteren gedaan hebt, doe het ook vandaag en morgen en overmorgen. En dat is de aanleiding waarop dat de Jezus zegt: ik ben het brood van het leven. Wie tot mij komt, zal nooit meer honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dus je moet niet, als je van het brood uit de hemel neerdaalt, eet, dan moet je er maar eenmalig van eten. En niet zoals zij denken, in termen van letterlijk brood. Je ziet dat de Heer Jezus van de beeldspraak overgaat naar de realiteit. Want nu zegt hij: brood eten is in mij geloven. Zie je dat? Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Wie tot mij komt, zal nooit meer honger hebben. Dus eten van het brood van het leven, van het hemelse brood, van het brood van God, is geloven in de Zoon. Is geloven in de Zoon des mensen. En dan maak ik meteen gebruik van om over te gaan, als we straks zullen zien en zullen lezen, dat de Heer Jezus zegt: mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Dat daar ook diezelfde beeldspraak geldt. Eten, vlees eten, bloed drinken is geloven. Ja? Hier ligt de sleutel, wanneer de Heer Jezus overgaat van de beeldspraak naar letterlijke, duidelijke, openlijke taal. Ik ben het brood, zegt de Heer, en je moet in mij geloven. Dat is de enige weg en de enige manier om deel te krijgen aan het leven. Maar het grote probleem is, vers 36, maar ik heb u gezegd, dat ook al hebt u mij gezien, toen hier stond, het brood des levens, het geschenk van God stond levend en wel voor hen, maar ze geloven niet in hem. Nochtans, zegt de Heer Jezus, alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Nagenoeg niemand van die mensen, van die duizenden mensen die daar voor hem stonden, geloofde in de Heer Jezus, dat hij de bron was, de redder was van het volk van God. Niemand geloofde dat. Eindelijk zou je kunnen zeggen, maar straks zullen we zien, als dit het hoogtepunt is van de dienst van de Heer Jezus, en het overgrote deel van de discipelen lopen weg, dan zou je kunnen zeggen: opdracht gefaald. Maar de Heer Jezus geeft juist aan, en dat vind ik zo bijzonder, en ik hoop dat dat ook ons bemoedigt. Het is niet enkel en alleen mensen die opgeroepen worden om te geloven, maar er is ook de Vader die trekt. En die twee dingen staan naast elkaar. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen, zegt de Heer Jezus. En zo is het ook de dag van vandaag. Misschien zeg je, wat voor zin heeft het om het evangelie te vertalen aan mensen? Luc heeft al aan 1000 mensen vertaald. En het is nog niemand ervan tot geloof gekomen, behalve één dat we zeker weten, Manos. Is dat iets om deprivant te worden? Nee. Nee, maar net zoals bij de Heer Jezus, alles, iedereen die de Vader heeft, zal komen. En God gebruikt daar iedereen voor. Iedereen. Want als hij, ik heb dat dikwijls gezegd, maar als hij een haan gebruikt die kruit om Petrus tot inkeer te brengen, als hij een ezel gebruikt om Biljam tot de orde te roepen, hoe zou hij dan ik en u niet kunnen gebruiken om mensen aan te spreken met het evangelie? En zij die getrokken worden door de Vader, die een geschenk zijn van de Vader aan de Zoon, die zullen komen. Sowieso. En dan moet je niet denken van, ik heb het niet goed verteld. Daar gaat het hem allemaal niet om. Het is de Vader die werkt. Mensen moeten geloven, maar tegelijkertijd is het ook de Vader die werkt. Die twee dingen staan naast elkaar. En als de stem van God door ons heen horen, door het evangelie, dan zullen ze horen en dan zullen ze door de Vader getrokken worden en zien dat de Heer Jezus werkelijk is en geloven. En dan mogen we op vertrouwen. Ik vond dat opnieuw een heel bemoedigend woord. Juist in die omstandigheden waarin dat de mensen zo vol ongeloof zijn, duizenden mensen die geheten hebben, die zien en die steken blind zijn. Je zou er depri van worden. En toch zie je dat de Heer Jezus er niet depri van wordt. Maar gewoon duidelijk zegt, kijk, alles wat de Vader mij heeft zal tot mij komen. En wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En wij lezen dan heel snel, al wie tot mij komt zal ik geenszins afwijzen. Dat is de betekenis niet. Er staat uitwerpen. Als je hier die pot vult met van die doosjes melk, uitwerpen, ze moeten er eerst in zetten voordat ze kunnen uitgeworpen worden. En dat is net wat de Jezus ook aangeeft. Alles die komt en tot hem komt en bij hem blijft, die bij hem is, letterlijk die tot hem behoort door geloof, zal hij geenszins uitwerpen. En dat is zo bijzonder, want dat verklaart ook waarom dat hij dan zegt in vers 39, of beter zegt vers 38, want, en nu gaat hij verklaren, ik ben van de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij heeft gezonden. En dit is de wil van hem die mij heeft gezonden, dat ik van alles wat hij mij heeft gegeven, niets verlies. Zie je dat? Dat sluit daar perfect bij aan. Ik zal zeker niemand verliezen. Want dat klinkt misschien een beetje raar voor ons, zal ik geenszins uitwerpen. Maar dat is, in dezelfde manier, dat heeft een bepaalde naam, maar ik ga dat niet noemen. Maar dat is hetzelfde wat wij zouden zeggen. Bijvoorbeeld, stel dat morgen die reservekomst is op de markt, en dat Germijn gaat, en dat Germijn zaterdagmorgen, en als we, dat we haar ontmoeten hier in de manochtend, en dat ze zeggen tegen zijn mensen, mij, was er dan een beetje volk? Amai, het was dan geen volk, zeg. Toen zegt ze iets in ontkennende zin, om juist te benadrukken dat er heel veel volk is. En dat is hetzelfde hier, dat is hetzelfde woordgebruik. Iets in ontkennende zin zeggen, om juist te benadrukken dat je zeker er niks van zult verliezen. En dat is die dat de Jezus ook duidelijk verklaart. Want juist daarom is hij gekomen. Juist daarom is hij gekomen om de wil van God te doen. En het is de wil van zijn Vader dat hij van alles wat hij heeft gekregen, en wij gelovigen zijn een geschenk van de Vader aan de Zoon. En het is zijn opdracht om van dat alles wat hij gegeven heeft, juist niets te verliezen. Maar ervoor te zorgen dat alles opgewekt wordt op de laatste dag. Is dat niet bijzonder? Moest de Zoon iemand kunnen kwijtspelen onderweg uit de weg, dan zou hij totaal onbekwaam zijn of wel ongehoorzaam zijn. Anders is er geen manier om ook maar iemand onderweg te verliezen. Weet je wat ik bedoel? Het is juist omdat hij de volmaakt gehoorzame is en perfect doet wat zijn Vader wil. Dat iedereen die door de Vader als een geschenk gegeven is aan hem, uiteindelijk zal opgewekt worden. De Zoon staat daarvoor garant. Daarvoor is hij op deze aarde gekomen, om uiteindelijk de kostbare individuele geschenken, al die mensen die tot de Heer Jezus zijn gekomen, allemaal te bewaren en tot op de laatste dag hen opwekken, opdat ze deel krijgen aan het eeuwige leven en zijn volheid, zoals God het heeft bedoeld. Want het is de wil van de Vader. Daarom heeft hij de Zoon gestuurd. En dat is de zoon zijn opdracht en zijn missie.
En daarom dan ook hoge priester?
Inderdaad, want ik kan volmaakt behouden, zegt de Hebreeënbrief. Hij kan volmaakt behouden hen die tot hem komen. De vorige oude priesters, hoge priesters van het Oude Testament, van het Eerste Verbond, konden dat niet, omdat ze zelf zondig waren en omdat het offer dat ze brachten iedere keer maar voor een jaar goed was. Ieder jaar moest de offer opnieuw gebracht worden. Maar hij is zelf de perfecte hoge priester. Hij moet geen offers brengen voor zijn eigen zonde. Hij is de volmaakte hoge priester en hij is het volmaakte offer zelf. Vandaar kan hij volmaakt één ieder behouden die tot hem komt. Dat is wat de Hebreeënbrief hierover zegt. Inderdaad, dat klopt, Marleen.
Ja, bedoel eigenlijk weer als de voorspraak, omdat de Heer nu veel voor ons bent, omdat we die volhardende weg geloven, omdat het dan ook zo'n bewaard blijft.
Dat zit erin opgesloten. Als hij uiteindelijk zegt dat hij ons zal opwekken op de laatste dag, dan moet je wel volharden, anders kan je nooit aan die laatste dag geraken. En die volharding zit opgesloten in zijn gehoorzaamheid. Hij zal ervoor zorgen dat wij zullen volharden. Daarom mag je altijd ook zeggen, en daarom ben ik daar heel, heel cru in, wie niet volhardt, laat duidelijk zien dat hij geen deel heeft aan het leven. Want volharding zit opgesloten in uw behoudenis. Daarom zegt de Heer Jezus nadrukkelijk dat hij zal hen opwekken op de laatste dag. Dat betekent dat al wie tot hem komt, zal opgewekt en zal eeuwig leven krijgen. En dat zijn levenswandel dat geen afbreuk kan doen, maar in tegendeel zal leiden tot die climax. Dat is wat de schrift uitdrukkelijk leert. Excuseer. Is dat een beetje duidelijk? Want dat is een heel belangrijk punt. Want we zien als de Heer Jezus die woorden spreekt, dat de Joden mopperen. Heel treffend. Mopperen. Doe net zoals hun voorvaderen in de woestijn. Toen zij het brood kregen, het man uit de hemel, waren ze ook niet tevreden. En mopperden ze ook. En hier zie je dat de Heer Jezus gaat spreken dat ijdel. Het ware brood is uit de hemel is neergedaald. En dan beginnen zij ook te mopperen. Want, daar struikelen ze net over. Ik ben over die woorden, dat hij zegt, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Ze hebben het moeilijk dat de Heer Jezus zegt, ik ben afkomstig uit de hemel. Dat hebben ze heel goed begrepen. Want ze zeggen, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij, ik ben uit de hemel neergedaald? Wat denkt hij wel dat hij is? De manneke uit Galilea. Zijn vader is toch Sefke en zijn moeder is toch Maria? Wie denkt hij wel dat hij is? En dan zie je dat de Heer Jezus hen opnieuw terecht wijst. Jezus antwoordde dat hen moppert niet onder elkaar. En dat wil niet zomaar zeggen, je moet jullie niet onder elkaar een beetje zetten vetten en klagen. Nee, het is hier een hele sterke uitdrukking, want uiteindelijk mopperen. Deze mensen denken dat wat ze kunnen zien van wat dat God openbaart in Jezus Christus, dat ze dat zelf een beetje uit zichzelf kunnen beoordelen, of dat dat wel in hun kraam past. Maar als ze die woorden niet ernstig nemen, wat de Heer Jezus spreekt, dan hangt een eeuwig leven, een leven, een lot, en tot een eeuwigheid al vanaf. Begrijp je? Als ze die woorden geloven of niet geloven, is wel van doorslaggevende betekenis. Ze niet geloven, betekent wel dat je reddeloos verloren bent. En dat is wat de Heer Jezus hen op het hart wil drukken. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij heeft gezonden hem trekt. Hij maakt meteen komaf van een opvatting dat zij wel zelf kunnen beoordelen wat dat er tot hen gesproken wordt. Dat is een hele kwalijke eigenschap van ongeloof. Want de Heer Jezus spreekt de woorden van God. En zij leggen die woorden gewoon naast zich neer. Zij denken dat vanuit zichzelf te kunnen beoordelen. Net zoals de dag van vandaag er ook heel weinig besef is van het gesproken woord. Als God spreekt door zijn woord, zij het nu op zondagmorgen of op wanneer dan ook dat er gesproken wordt vanuit Gods woord, een lezing of een bijbelstudie of een prediking, dan gaat het gaat er mij niet over wanneer, het gaat er maar over dat er uit het woord van God gesproken wordt. Dan moeten we niet vanuit onszelf maar dan als zitten luisteren en schiften wat dat in ons kraam past en wat dan niet in ons kraam past. We hebben de plicht om die woorden die gesproken worden, als we er moeite mee hebben, om ze te toetsen aan het woord van God. Maar als die woorden die tot ons gesproken worden, de woorden van het woord van God zijn, dan moeten we er wel rekening mee houden. Want dan had de Heer Jezus echt de nadruk opleggen. Iets is maar waarheid, realiteit voor ons, maar wij mensen zijn soms, ja, maar we weten dat wel. Maar dat geeft geen enkele invloed in ons leven, dat verandert niks. En de Bijbelse zin van de betekenis weet je dan juist niks. Weten betekent in de Bijbel, of kennen betekent in de Bijbel, altijd er gevolg aan geven. Horen, erop reageren, want het woord van God dat gesproken wordt, is nooit of te nimmer vrijblijvend. Het woord van God spreekt God met een bedoeling. Als God spreekt, dan zie je al van meet af aan in de schepping. God spreekt en er gebeurt iets. Als God spreekt, moet er iets gebeuren. En dat is wat de Heer Jezus op aanstuurt. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij heeft gezonden hem trekt. Hij haalt het nog eens, dat het de Vader is die moet hem openbaren. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. Opnieuw wijst de Heer Jezus naar het einddoel, naar het eeuwige leven. Er staat geschreven in de profeten, en zij zullen allen door God geleerd zijn. Ieder die van de Vader heeft gehoord en geleerd, komt tot mij. En dat is iets heel bijzonders. Want als de Heer Jezus zegt, er staat geschreven in de profeten, dan haalt hij niet zomaar een klein stukje uit de Bijbel aan om een punt te maken. Dat moeten we leren. De Heer Jezus en ook de apostelen gaan helemaal anders om met de schrift of dat wij de neiging hebben om ermee om te gaan. Wij gaan rap een keer iets aanhalen uit de schrift, een bepaald versje, om iets wat dat we zeggen kracht bij te zetten. Om of dat te onderstrepen. Maar als de Heer Jezus dat doet, altijd niet zomaar een versje aan om zijn woorden te onderstrepen. Want het gaat hier om een stukje uit ofwel Jesaja, ofwel ja, uit Jesaja, zullen we maar zeggen, uit Jesaja hoofdstuk, er staat bij, in de Telos-vertaling, Jesaja 54, vers 13. Dat is een citaat dat de Heer Jezus doet, maar eigen woorden gesproken. Het is geen letterlijk citaat. Hij zegt het met zijn eigen woorden. Om aan te geven dat wat dat daar geschreven staat, en zij zullen allen door God geleerd zijn, wel degelijk in vervulling gaat. En alle mensen die nu gehoor geven aan de Heer Jezus, en die van de Vader getrokken zijn en tot hem komen. Zij die tot hem komen, zoals hij hier zegt, zijn de mensen die van Gods wegen geleerd zijn. Die van Gods wegen de ogen geopend zijn voor wie dat de Heer Jezus werkelijk is. En als je die tekst gaat lezen in Jesaja 54, laten we maar lezen vanaf vers 1. En erboven staat in de NBG-vertaling Sion's heerlijke toekomst. Dus het gaat over het herstel van Jeruzalem. De profeet Jesaja profeteert over het herstel van Jeruzalem na de ballingschap. Daar profeteert hij over. En hij zegt dit: jubel gij onvruchtbaar, dus dat is Jeruzalem, die niets gebaard hebt. Breek uit in gejubel en juich gij die geen ween gekend hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn talrijker dan de kinderen der gehuwden, zegt de Heer. Maak de plaats voor uw tent wijd en men spannen de kleden uw woningen uit. Wees er niet karig mee. Maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast. Want naar rechts en naar links zult gij uitbreiden, en uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verwoeste steden bevolken. Zie je wat de Heere zegt? De Heere zegt, Jeruzalem, Sion, de tijd zal aanbreken. Dat, nu staat het niks voor. Maar als Jeruzalem hersteld zal worden, dan zal het barsten uit zijn voegen. Er zal een geweldige bevolkingsexplosie zijn. En van heinde en ver zal men zijn voegen bij het Jeruzalem, het herstelde nieuwe Jeruzalem. En ik zeg met nadruk, nieuwe Jeruzalem. Maar we gaan verder lezen. Vrees niet, want je zult niet beschaamd staan, word niet schaamrood, want je zult niet te schande worden. Ja, je zult de schande van je jeugd vergeten en aan de smaad van je weduwschap niet meer denken. Dat is de periode van de ballingschap. Wordt vergeleken met weduwschap. Ja? Want uw man is uw maker. Heer der Heerscharen is zijn naam. En uw losser is de heilige Israëls. Of verlosser. God der ganse aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Heere geroepen. Als een vrouw uit de jeugdtijd nadat zij versmaad werd, zegt uw God. Een kort ogenblik heb ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal ik u tot mij nemen. In een uitstorting van toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierendheid ontferm ik mij over u, zegt uw losser, de Heere. Dit is mij als in de dagen van Noach, zoals ik gezworen heb dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb ik gezworen dat ik niet meer toornig op u zal zijn, noch u zal dreigen. Dus, met andere woorden, het herstel waar er hier naartoe verwezen wordt, is een blijvend herstel. Net zoals aan Noach, beter gezegd God, aan Noach de belofte gaf dat de aarde nooit meer zou overspoeld worden. Met andere woorden, de schepping ongedaan gemaakt zou worden. Maar wat gebeurt er eigenlijk met het oordeel in de dagen van Noach de zondvloed? Eigenlijk keert God de klok terug en brengt hij de aarde terug in de toestand dat ze had van voor de schepping. Alles overdekt terug met water. En God zegt, ik zal niet meer oordelen. Andere woorden, mijn herstel zal voor altijd blijven zijn. Jullie zullen uit de ballingschap terugkomen, jullie zullen teruggebracht worden, alles zal hersteld worden, Jeruzalem zal hersteld worden, en dat herstel zal voor altijd zijn. Vers 10. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierendheid zal van u nu wijken. En mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw ontfermer de Heer. Zie je dat? Het vredesverbond dat de Heer zal sluiten. En dat spreekt natuurlijk van het nieuwe verbond. Zal nooit meer kunnen verbroken worden. De bergen kunnen misschien wankelen, maar mijn verbond is onwankelbaar. Vers 11. Hij ellendige door storm voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik leg uw stenen in blinkend erts, ik grondvest u op lazuurstenen, ik maak uw tinnen van robijnen, uw poorten van karbonkelstenen en uw gehele omwalling van edelsteen. Iedereen die het boek de Openbaring kent, of gelezen heeft, weet dat er zo gesproken wordt over het hemelse Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel daalt. Dus dat is hier heel veel betekenen. Voel je al aan je elleboog waar dat we naartoe gaan? Vers 13. En nu komt het. Al uw zonen zullen leerlingen des Heeren zijn. En het heil uw zonen zal groot zijn. Door gerechtigheid zult gij bevestigd worden. Zie je dat? Al uw zonen zullen leerlingen des Heeren zijn. De Heer Jezus citeert dat hier vrijelijk en zegt, en zij zullen allen door God geleerd zijn. En dat slaat natuurlijk, we hebben al gelezen over het nieuwe verbond. En wat wordt er gezegd over het nieuwe verbond? Wat zal er gebeuren met het nieuwe verbond? Wat is er nu zo speciaal en zo typisch aan het nieuwe verbond dat de Heere zal oprichten? En toen was het werd het stil. Jeremia hoofdstuk 31. Jeremia 31, 31. Niet vergeten, heel belangrijk Bijbelvers, een Bijbelgedeelte. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb ten dag dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En nu komt het, dan zullen zij niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder leren, kent de Heere, want zij allen zullen mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen luidt het woord des Heren, want ik zal hun ongerechtigheid verheven en hun zonde niet meer gedenken. Zie je dat? Dus wat zegt de Heer Jezus? Dat hiermee de mensen die door zijn vader getrokken zijn en die tot hem komen, mensen zijn en wie het woord van God in vervulling treedt wat eerder gesproken is. Met andere woorden, de belofte die aan Jesaja, die profeet Jesaja beter gezegd gesproken heeft in de tijd van de terugkeren van de ballingschap, het herstel van Jeruzalem, de vernieuwing van het verbond, gebeurt hier. Hier gebeurt het, zegt de Heer Jezus, dat wat gesproken is, dat mensen niet meer moeten onderwezen worden via een ander om te weten wat de wil van de Heere is en de Heere te leren kennen. Zoals het was in het oude verbond. Weet je wel, maar Mozes, die middelaar, en alles wat God sprak, moest Mozes spreken tot de mensen. Onder het nieuwe verbond is dit niet meer zo. Iedereen kent de Heere. En waarom kennen ze de Heere? Lees maar eens verder. De Heer Jezus gaat het mooi verduidelijken. Vers 46. Niet dat iemand de Vader heeft gezien, dan alleen hij die van God gekomen is. Met andere woorden, onderwezen zijn van God betekent niet een bepaalde mystieke kennis dat je ontvangt voor ingewijden. Nee. Het kennen van God gaat maar via één kanaal door wie dat God zich openbaart. En dat kanaal is de zelfopenbaring van God, de vlees geworden zoon van God, Jezus Christus. Door hem kan je maar God leren kennen. Maar het is de Vader die je trekt om hem te leren kennen. En hierin, zegt de Heer Jezus, gaan de woorden in vervulling en zij zullen allen door God geleerd zijn. Leer dat eens goed te zien. Als de Heer Jezus en ook Matthäus en andere evangelisten of apostelen, Paulus bijvoorbeeld, een stukje aanhaalt zoals de Heer Jezus, een korte zinsnede, dan haalt hij dat aan, dan zegt hij dat met het hele verhaal van het Oude Testament die eraan vasthangt. Dus je moet het altijd lezen in de samenhang waarin dat het staat. Altijd. Heel belangrijk. Dat heeft heel veel te maken, maar wellicht wat de Heer Jezus wel meer gezegd hadden. Maar om een evangelie te schrijven in die dagen, het was een perkamentrol, en een perkamentrol had een bepaalde lengte. En men moest zich houden aan die lengte. En daarom zie je dat bepaalde stukken die nu nodig zijn, gewoon weggelaten worden. En alleen wat dan noodzakelijk is, blijft staan. Dus één stuk van een bepaald vers, daarmee wil men gewoon de link, het verband leggen aan wat vroeger gesproken is. En dat wat daar beloofd is, hier, in dit geval, tonen, zegt de Heer Jezus, dat dit hiermee het woord in vervulling treedt. Dat zij die van God geleerd zijn, de mensen zijn uiteindelijk, die de ogen geopend zijn door wat moet er gebeuren? Wat zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus? Anders kan je het koninkrijk van God niet zien, anders kan je niet zien dat de Heer Jezus is. Dat is onmogelijk. En dat is hetgeen dat hier aangegeven wordt door de Heer Jezus. Maar het kan niet door, het is niet door een mysterieuze kennis, maar het komt door de Heer Jezus zelf. Vers 47, hij gaat opnieuw herhalen, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, geeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Zie je dat? Hij wijst opnieuw weer naar zichzelf. Ik ben het de enige weg, het enige middel om werkelijk eeuwig leven te hebben. Niemand kan eeuwig leven hebben dan door mij. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt. In andere woorden, hij wil hen losweken van het vastkleven aan het verleden. Zij kleefden vast aan het verleden, aan de dagen van de grote dagen van de tekenen van God, de machtige verlossing uit Egypte, de wonderen dat God deed in de woestijn, het brood dat hij gaf uit de hemel. De Heer zegt, dat zijn allemaal maar heenwijzingen. Ze wijzen heen naar mijzelf, ik ben het ware brood. Uit de hemel is neergedaald. Uw vaderen zijn uiteindelijk gestorven. Dat brood dat ze toen aten, dat manna, kon hen geen leven geven. Ja, het heeft hen gevoed, zolang dat ze in de woestijn leefden, maar uiteindelijk heeft het hen geen eeuwig leven geschonken. Ik ben het levenbrood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. Zie je dat? Jezus wijst op de noodzaak. En het brood dat ik zal geven, is mijn vlees dat ik zal geven voor het leven van de wereld. Nu had de Jezus weer overschakelen naar beeldspraak. Want ze hebben het daar zo moeilijk mee dat hij die beeldspraak gebruikt en zegt dat hij het ware brood is dat uit de hemel of beter gezegd dat hij letterlijk zegt dat ze door hem tot God moeten komen. Ze storen zich dat hij zegt dat hij van hemelse oorsprong is. En nu gaat hij weer in beelden spreken. En nu gaat hij spreken hoe dat uiteindelijk dat voedsel, dat het ware leven geeft, tot hen kan komen. En hij zegt, het brood dat ik zal geven, is mijn vlees. Ik heb vorige week al gezegd, dat wat er hier gezegd wordt over vlees eten en bloed drinken, in vers 53, niks te maken heeft met het avondmaal, in rechtstreekse zin, niks. Want als de apostelen spreken over de instelling van het avondmaal, dan spreken ze nooit niet over dat Jezus heeft gezegd, neem, want dit is mijn vlees. Maar dan zeggen ze, neem, want dit is mijn lichaam. Waarom zegt Johannes hier nadrukkelijk vlees? Zou hij dat niet geweten hebben, moest hij op het avondmaal doelen? Waarom spreekt hij van vlees hier?
Leven is dat
hij
zal
geven? Het gaat over zijn leven dat hij zal geven, inderdaad, maar dat zou even goed kunnen zeggen, mijn lichaam. Maar hij zegt heel nadrukkelijk vlees. Oké, terug naar Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1. Vers 14. En het woord is vlees geworden. Zie je? Waarom dat je spreekt over vlees? Het is het vlees geworden woord. Het is God die mens geworden is. Vlees, God geopenbaard in het vlees. De eeuwige, almachtige God die een mens wordt zoals wij. En hij moet zijn vlees geven. Lezen we. En het brood dat ik zal geven is mijn vlees, dat ik zal geven voor het leven van de wereld. Daarmee heeft de Heer Jezus aan dat hij zelf vrijwillig zal zijn leven afleggen en sterven. Voor ons is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Velen van de kinderen die hier zitten, of verschillende van de kinderen die hier zitten en die in onze gemeente zijn, hebben nog nooit niet gezien wat dat mensen dagelijks zagen. Of dat ik ook nog veel in mijn kindertijd heb gezien, we hadden thuis ook dieren. En ik zag mijn vader en later mijn moeder regelmatig dieren slachten. Dat was geen enkel probleem. Maar vele jonge mensen hebben dat nog nooit niet gezien. En dat spreekt de Heer Jezus, want als hij spreekt over zijn vlees, dan doelt hij uiteindelijk dat hij zal moeten sterven. Dan spreekt hij daarover. Hij zal moeten sterven, want dat is pas door zijn dood kan hij het ware leven geven voor deze wereld. De wereld is dood en hij moet zelf sterven om, hij moet als het ware afdalen tot waar dat wij zijn, om daar het leven aan ons te kunnen geven. Voor het leven, zie je, en hoe dat de Heer Jezus ver overschrijdt wat dat in het Oude Testament is gezegd. Hij spreekt weer niet voor het leven van Israël. Zie je hoe dat de vervulling, de beelden van het Oude Testament, enorm ver overstijgt. En zie je hoe dat wat de profeet zegt in Jesaja, dat er heel veel volk in Jeruzalem zal zijn en dat het zal barsten uit zijn voegen, dat er volkeren zullen komen, dat dat daar gesproken wordt. En woorden die mensen toen konden verstaan van amai, dat zal enorm zijn in Jeruzalem, dat zal een megastad worden, dat zal enorm groot zijn en de volken zullen komen en ze zullen allemaal weer in Jeruzalem wonen. Maar dat de Heer, dat uiteindelijk de profeet, dat hij daar sprak, dat hij dat maar pas kunt begrijpen als de Heer Jezus daar de ware dimensies van aanheeft en laat zien dat Jeruzalem van de profetieën niet het letterlijke Jeruzalem is dat in Israël ligt, maar het hemelse Jeruzalem is. Dat is ook hetgeen, misschien maar afgescheeld terzijde, wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, want het is vooral de Hebreeënbrief die ons daarin de sleutels geeft om het te begrijpen. Kijk maar eens in Hebreeën hoofdstuk 12. Dan zie je dat de schrijver van de Hebreeënbrief die link legt tussen het oude verbond en het naderen tot de berg, tot de Sinaï en tot de berg Sion, wanneer dat de tempel in Jeruzalem staat, en dan tot het hemelse Jeruzalem. Vers 18. Eerst bevinden we ons aan de voet van de Sinaï. Weet je wel? Exodus hoofdstuk 20. Want, zegt de schrijver, u, dat zijn wij dan, gelovigen, u bent niet genaderd tot de tastbare berg en het brandende vuur, tot donkerheid, duisternis, onweer, bazuingeschal en geluid van woorden waarvan zij die ze gehoord hadden, smeekten dat het woord niet tot hen zou worden gerecht. Dat was het volk van God in de woestijn, aan de voet van de berg. Die zeiden Mozes, spreek jij maar namens God. Want zij konden niet verdragen wat geboden werd. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo vreselijk was het gezicht, dat Mozes zei, ik ben vol vrees en ik beef zeer. Maar, en nu komt het, u bent genaderd tot de berg Sion. En tot de stad van de levende God. Voor alle duidelijkheid, het hemelse Jeruzalem. En tot tienduizenden van engelen. De algemene vergadering en tot de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen staan opgeschreven, en tot God, de rechter van allen, en tot de geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed van de besprenkeling dat beter spreekt dan Abel. Zie je dat? Zie je dat de schrijver de link maakt van Sinaï naar Jeruzalem, maar hij maakt ermee duidelijk, het is het hemelse Jeruzalem. Tot wie wij genaderd zijn. En nu keren we terug naar het gedeelte. Ik wil gewoon maar een keer die link tonen, dat je dat goed ziet. Want verder lezen we in vers 52. De Joden dan twisten onder elkaar en zeiden, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? En twisten is hier een heel sterk woord. Je ziet dat niet in het Nederlands. Maar ze zijn serieus, furieus, kwaad. Omdat de Heer Jezus zegt, niet omdat ze geloven dat hij hen aanspoort om menseneters, kannibalen te worden. Dat is niet het punt hier. Maar ze storen zich geweldig aan het feit, ze hebben ondertussen wel al begrepen dat hij duidelijk zegt dat hij de ene persoon is waardoor mensen eeuwig leven kunnen krijgen en behouden worden. En ze vinden dat ongehoord. Wie durft zoiets in de mond te nemen? Want zoals we gezien hebben in vers 28, wat soort mensen zijn dat? Zijn mensen die denken dat je op grond van eigen verdiensten je eeuwig leven kunt verdienen bij God. Als jij maar goede best doet, dan moet God jou eeuwig leven geven. Want die reden zijn, eeuwig leven, dat is geen verdienste, dat is een gave van God. En die gave kan je alleen maar ontvangen als je door geloof erkent dat ik zelf het ware eeuwige leven geef. Dat door middel van dat brood jou de weg is dat jij het leven krijgt. En dan herhaalt de Jezus opnieuw in vers 53. Jezus dan zei tot hen, voorwaar ik zeg je, tenzij u het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Zie je dat? Hier wordt er aan toegevoegd dat het de Zoon des mensen is, wiens bloed zij moeten drinken en wiens vlees zij moeten eten. Bloed drinken, ja, als wij denken aan bloed, dan denken wij aan letterlijk bloed en denken wij aan leven. Maar als er gesproken wordt over bloed in het Oude Testament, dan wordt daarmee bedoeld het offer dat gebracht wordt. Het offer dat op een gewelddadige wijze komt te sterven en geofferd wordt. Dus zie wat de Heer Jezus zegt, jullie moeten deel krijgen aan het offer dat ik zelf zal brengen. Dat is de weg om eeuwig leven te krijgen. Dus bloed drinken spreekt hier niet gewoon van letterlijk bloed. Het spreekt van een leven dat op een gewelddadige wijze, of iemand die op een gewelddadige wijze, Oude Testament een offer, een dier, Nieuw Testament de Jezus, die op een gewelddadige wijze, op een brutale wijze, komt te sterven als een offer. Dat is de betekenis ervan. Want u hebt geen leven in uzelf. Zie, de Jezus maakt het heel duidelijk. Jullie zijn dood en jullie moeten tot leven gewekt worden. Straks, op de laatste dag, kan het pas gebeuren als je nu deel krijgt aan het leven. Want daarom zegt de Heer Jezus iedere keer weer opnieuw, en ik zal hen opwekken op de laatste dag. Zie je dat? Daarmee wordt de opvatting alsof je nog op de drempel eeuwig leven zou kunnen krijgen bij de opstanding volledig teniet gedaan. Zij die eeuwig leven hebben, hebben het nu en krijgen het in volheid straks bij de opstanding. Zie je dat? Heel belangrijk om te zien. De beslissing of dat je leven hebt, is nu. Nu. En niet straks. Als je het nu hebt, heb je straks deel aan de opstanding, aan de opwekking op de laatste dag. Heb je het nu niet, heb je geen deel aan de opwekking op de laatste dag. Want, zegt de Heer Jezus, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Daarmee duidt de Heer Jezus aan dat die relatie die tot stand komt, als je deel krijgt aan het eeuwige leven, als je tot hem komt in geloof en eeuwig leven hebt, dat hij zelf het leven in jou wordt. Hij is het eeuwige leven. En die relatie die er ontstaat, kan nooit of nimmer meer verbroken worden. Dat is in aansluiting op wat de Jezus al had gezegd in vers 40 en vers 39. En dit is de wil van hem die mij heeft gezonden, dat ik van alles wat hij mij heeft gegeven niets verlies, maar dat ik het opwek op de laatste dag. Dus wanneer dat je tot hem gekomen bent en die relatie door geloof ontstaan is en je deel krijgt aan het eeuwige leven, kan die relatie nooit meer verbroken worden, want hij is in jou en jij bent in hem. En dat is wonderlijk, want dat zegt de Heer Jezus van zichzelf en zijn relatie met de Vader. De Vader is in mij en ik ben in hem. En het wonderlijke is van het eeuwige leven, dat die relatie die er is tussen goddelijke personen van in alle eeuwigheid het deel wordt van mensen door de Heer Jezus. Is dat niet bijzonder? Een eeuwige onverhankelijke relatie door de Heer Jezus. Dat is wat de Heer Jezus hier nadrukkelijk onderstreept. Dus, en mij blijven is niet iets, er is geen onderscheid tussen die uitdrukking en wat de Heer Jezus voordien al heeft gesproken. Ik had even uitleggen hier ook vroeger bij staan, streept hem al mooi door, er is dan geen enkele, maar geen enkel verschil tussen. Het is niet eenmalig eten en de tweede keer blijven eten. Nee, het heeft alles te maken met de relatie die tot stand gekomen is, dat de Heer Jezus in jou is en jij in hem. Straks gaat hij spreken over de geest zelfs, dan gaan we zien waardoor die verbinding tot stand komt. Het is wat de geest heeft het leven en de geest is leven. En dat de geest in jou is, dat je verbonden bent met de Heer Jezus. Ja? Maar goed, we gaan verder. Is dat een beetje duidelijk? Of zijn er die dat moeilijk vinden? Zoals de levende Vader mij heeft gezonden, en ik leef door de Vader, zo zal ook degene die mij eet, leven door mij. En zie je nogmaals, wat zal dit met het avondmaal kunnen te maken hebben? Dan moet je letterlijk zeggen dat als je op zondagmorgen van dat brood eet dat wij hier eten, en van die beker drinkt, dan heb je weer leven. Dan moet je de betekenis doortrekken. Als je zegt dat dat spreekt over het avondmaal, dat in de katholieke kerk geleerd wordt, en ook in protestantse kringen, en trouwens, daar bij onze broers en zusters in Armenië, leeft dat goed, hè? Ze zijn daar echt van onder de indruk, van het versterkt, het avondmaal, het leven dat in jou is, wordt versterkt door te eten. Ze geloven dat, hè? Maar dat komt door de traditie natuurlijk, van waaruit dat ze komen, apostolische kerk, die beweert dat dus het avondmaal het is tot geloofsversterking in de letterlijke zin, dat het leven dat in jou is, gesterkt wordt door het eten van het brood en door het drinken van de beker. Voor ons is dat natuurlijk totaal vreemd, maar voor hen is dat heel, heel normaal. Maar dan moet je consequent zijn en dan moet je zeggen, als dat zo is, wel, dan betekent dat in vers 57, dat, zoals de Heer Jezus zegt, in navolging van vers 56, dat je eeuwig leven hebt. Ieder die hier binnenkomt en op zondag morgen van dat brood eet en van die beker drinkt, heeft eeuwig leven. Maar iedereen weet van ons dat dat totaal niet kan. En daarom is het overduidelijk dat het eten en het drinken hier niet heen wijst naar het avondmaal, maar het in geloof deel krijgen aan het offerwerk van de Heer Jezus, volgt als kruis. Vers 58. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, niet zoals de vader en het manna hebben gegeten en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal leven tot in eeuwigheid. En daarmee zien we dat dit gedeelte wordt afgesloten. De Heer Jezus herhaalt nog eens de kern van zijn boodschap. Niet het manna kan mensen redden, maar het hemelse, het ware manna, de Heer Jezus zelf, die uit de hemel is neergedaald om zijn leven te geven aan zij die deel krijgen aan dat leven door geloof, hebben het ware leven, leven tot in eeuwigheid. En deze dingen sprak de Heer Jezus dus in de synagoge in Capernaum. En dan krijgen we de reactie die erop volgt. Want juist als de Heer Jezus dat wonderlijke teken doet van die wonderbare spijziging, die zijn boodschap illustreert. Want vorige week vroeg Luc nog, maar wat was dan uiteindelijk de betekenis van dat teken? Ik denk dat als je nu terugkijkt, van wat we nu intens overdacht hebben, als de Heer Jezus daar die mensen die allemaal tot hem komen, allemaal brood geeft, allemaal vis geeft, want ze hebben eten, ze hebben niks, ze bevinden zich daar op een afgelegen plaats in de woestijn, dorp, of beter gezegd, ver van de bewoonde wereld. En hij geeft ze aan iedereen. En er is nog overvloed. Dat hij duidelijk maakt dat hij het ware leven geeft aan de mensen. Brood stond voor leven in die dagen. Hij geeft hen dat leven. En niemand heeft het begrepen. Niemand heeft het gezien. Wat het teken werkelijk te betekenen had. En dan zien we dat vele van zijn discipelen, als ze dit horen, dit een afschuwelijk hard woord vinden. Dat hij zich permitteert van te zeggen dat hij van hemelse oorsprong is, dat hij groter is dan Mozes, dat hij zelfs degene is en wie zij moeten alle hoop en vertrouwen stellen en in hem geloven om te kunnen eeuwig leven hebben, dat vinden ze afschuwelijk en absurd. En al die discipelen keren de rug naar de Heer Jezus en zijn weg. En daarin kan je zien dat discipel in de betekenis van het woord hier veel ruimer is dan als wij spreken over discipelen, dan spreken wij over ware discipelen, zijn echte volgelingen, wederom geboren kinderen van God. Maar hier wordt dat veel losser gebruikt. Hier wordt er gesproken over discipelen, als mensen die eerst aangesproken zijn door wie dat Jezus is, door zijn onderwijs dat hij heeft, en dan hem navolgen als leraar. Maar later zal de Heer Jezus zeggen, kijk maar in hoofdstuk 8, vers 31, Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk mijn discipelen. Dus zie je, het is het volharden en het blijven hem navolgen, die duidelijk aangeeft of dat je een ware discipel bent of niet. Dus deze mensen die hier afhaakten, waren geen ware discipelen, in vers 60. Jezus nu wist bij zichzelf dat zijn discipelen daarover mopperden, en met zijn discipelen wordt er dan bedoeld die discipelen dus die hem achterna gekomen zijn, en ze mopperen dus over die harde woorden, over zijn oorsprong vooral, dat hij van de hemel komt, want hij zegt in reactie daarop, valt u hierover als ik zeg dat ik van de hemel kom? Want wat dan als u de zoon dus mensen ziet opvaren waar hij tevoren was? En daarmee bedoelt de Heer Jezus niet, wijst hij niet heen naar, we zien dat allemaal levendig voor onze ogen, het laatste tafereel, de Heer Jezus die te midden van zijn discipelen opvaart in de hemel, dat zullen deze mensen niet zien. Maar hij wijst terug, of beter gezegd, hij wijst vooruit naar de weg die er zal aan vooraf gaan. Want voordat hij verhoogd wordt in de hemel, moet de Heer Jezus eerst verhoogd worden op het kruis. Die weg die leidt aan zijn uiteindelijke verhoging en verheerlijking, passeert langs de heuvel Golgotha aan het kruis. Dus de Heer Jezus, als hij spreekt over zijn verhoging, spreekt hij in één adem over zijn verhoging op het kruis, en daarachter ligt uiteindelijk de verhoging in de hemel. In de schrift worden die dingen altijd aan elkaar gekoppeld. Wij koppelen dat los van elkaar. Maar als de Heer Jezus spreekt in het Lucas-evangelie, in de verheerlijking op de berg, met Mozes en Elia over zijn uittocht uit Jeruzalem, dan heeft hij het niet alleen over het gaan naar het kruis, maar dan heeft hij het ook uiteindelijk over zijn verheerlijking. Beide dingen worden altijd aan elkaar gekoppeld. Dus de Heer Jezus zegt van, als jullie je nu al stoten aan het feit dat ik zeg dat ik van hemelse oorsprong ben, welk struikelbrok zal mijn kruis dan niet zijn voor jullie? En daar hebben ze zich aangestoten aan het kruis. Want een Messias, die moet gekruisigd worden. Een Messias, het beeld dat zij hebben, is een redder, is een krijger, is een verlosser en een bevrijder die alle vijanden moet verslaan. Maar die daar als een zwakkeling moet gekruisigd worden. Dat tart alle verbeelding. Dat valt ver buiten categorie. Maar de Heer Jezus maakt duidelijk dat hij zal gekruisigd worden en inderdaad ook eraan verbonden opvaren naar waar hij tevoren was. Als hij zegt, van jullie storen jullie er al aan, dat ik eerst zal dat van hemelse afkomst ben. Wat dan als ik zal teruggaan naar waar ik tevoren was? Want Elia in het Oude Testament is ook opgenomen in de hemel. Maar was Elia tevoren in de hemel? Maar de Heer zegt wel, hij spreekt van zijn voorbestaan. En dat is natuurlijk buiten categorie. Jezus is met niemand te vergelijken. De geest is het die levend maakt. Zie je? En daaraan verbonden spreekt de Heer Jezus over de geest. Want wanneer hij zal verheerlijkt zijn, uiteindelijk in de hemel, wat zal er dan gebeuren? Wat zal het teken zijn dat de Heer Jezus de ware koning, de waarlijke verheerlijkte Messias is? Pinksteren, Handelingen hoofdstuk 2. Petrus zegt, wat dat jullie hier zien, wanneer dat die mensen vervuld zijn met de geest, dat is het gevolg, omdat Jezus, Christus en Heer is in de hemel. En daar spreekt hij nu in één adem van, de geest is het die levend maakt. Het vlees geeft geen nut. En daarmee wijst hij terug, dat hij gesproken heeft over het vlees van zijn lichaam. Het gaat er hem niet om, om letterlijk vlees te eten. Het vlees is van geen nut, zegt de Heer Jezus. Het ware leven wordt gewekt door de geest van God. En nu zegt hij, de woorden die ik tot u heb gesproken, zijn geest en leven. Ja? Kijk maar eens, en daarmee kunnen we ook teruggrijpen op wat er reeds gezegd is in Johannes hoofdstuk 3. Vers 34 zegt Johannes de Doper over Jezus. Want hij die God heeft gezonden, spreekt de woorden van God, want hij heeft de geest niet met mate. Dus de woorden die Jezus spreekt, zijn de woorden van God. En zijn gewerkt door, de geest van God. En het is het woord van God en de geest van God samen, die nieuw leven wekt in iemand. Daarom zegt hij, de woorden die ik heb gesproken zijn geest en leven. En daarom kunnen zijn woorden, die geest en leven zijn, nieuw leven wekken in iedereen tot wie hij spreekt die dood is. Maar, en nu wijst de Heer Jezus opnieuw terug op het feit dat zij niet willen geloven, maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. En zie dat de Heer Jezus in één adem spreekt over enerzijds dat de Vader moet trekken en anderzijds dat mensen moeten geloven. Het is niet het een of het ander. Voor de Heer Jezus is het allebei. Ze staan naast elkaar. Maar mensen hebben verantwoordelijkheid om zijn woorden te horen en te geloven. En anderzijds is het de Vader die moet trekken, want anders kan niemand komen. Die twee dingen staan naast elkaar en spreken elkaar niet tegen in Johannes zijn opvattingen. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou overleveren. Daarmee heeft de Heer Jezus aan van, alhoewel dat, je moet dat inbeelden, niet? Het gros van die discipelen vertrekt dat gewoon, niet? Dat de Heer Jezus dat totaal niet van onder de indruk is. En dan is het lang van vooraf wie er uiteindelijk zou weggaan. Hij weet zelfs heel uitdrukkelijk wie hem ook zou overleveren. Voor hem was niets dat er gebeurde iets wat dat hem deed verschieten. Totaal niet. En wij verschieten als er mensen bij ons weggaan, dan spreek ik niet over recentelijke zaken, maar wij verschieten als er mensen jaren bij ons komen en plotseling de rug toekeren, en wij verschieten daarvan. Maar zie wat de Heer Jezus zegt. Wie dat komt en getrokken is door hem, door de Vader, die blijft. En al wie dat weggaat, laat zien dat ze geen waarlijke discipelen zijn en die terugkeren naar het gewone leven. Zie je dat? De Heer Jezus weet al die dingen. En hij zei, daarom heb ik u gezegd, nogmaals, niemand tot mij kan komen, tenzij het hem van de Vader gegeven is. Duidelijk, dat is al de derde keer dat we hier lezen vanavond. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en wandelen niet meer met hem. En dan moet je denken dat Jezus zegt, aan jullie, gaan jullie ook weggaan? Dat is de manier waarop de Jezus dat zegt. Hij zegt, jullie gaan toch ook niet weggaan zeker? En hij zegt dat niet om te horen van hen, ja, wij gaan bij u blijven. Want we hebben juist gelezen dat hij al lang weet dat ze bij hem zullen blijven. Maar voor wie is het zo nodig dat ze die woorden zeggen? Is het niet voor de discipelen zelf? Is het niet voor hen zelf dat het zo nodig is om te midden van die omstandigheden, zoals Petrus, te antwoorden, Heer, en wie zullen wij toe gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Ze moeten dat uit hun eigen mond horen komen. Want dat sterkt en dat bemoedigt hen. Niet voor de Heer Jezus, maar voor hen zelf. En we hebben geloofd en erkend dat u de Heilige van God bent. En daarmee betoont Petrus dat ze wel degelijk al iets geloofd en gezien hebben van de Heer Jezus. Oh, het is nog geen geloof en het is nog geen zien van de Heer Jezus zoals we hem zullen zien na de op de opstandingsdag en na de Pinksterdag. Daarmee kan ik het niet vergelijken. Maar ze hebben, Petrus heeft al opgevangen, dat zijn woorden van Jezus woorden van eeuwig leven zijn. En dat is voorlopig genoeg. En hij heeft gezien dat de Heer Jezus ondertussen wel degelijk van Gods wegen apart gezet is. En zo anders is. Dat betekent de Heilige van God. Maar Jezus is er direct bij om te zeggen van, klein momentje, Petrus, het is niet jij die mij gekozen hebt. Hij zegt, heb ik niet u de 12 uitverkozen? Ik heb jullie gekozen, niet jullie mij. Als je denkt van, dat je enige inbreng hebt, dat je gelooft en erkent dat je de hele van God bent, het is niet jullie die mij plezier hebben gedaan en mij achterna gekomen zijn. Ik heb jullie uitverkoren. En niet jullie alleen. Maar één van jullie is een duivel. Maar de woorden, hij zelf degene gekozen die straks hem zal verraden. Judas is niet tot hem gekomen. Hij heeft Judas uitgekozen. Hij nu sprak van Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zal hem overleveren, één van de 12. En zie je dat de Heer Jezus, te midden van al die omstandigheden, olympisch kalm blijft en heel rustig blijft. Want hij weet alle dingen hoe ze zullen gaan. Hij heeft alles onder controle. Hij weet wie dat zijn discipelen zijn. Hij weet wie bij hem zal blijven. Hij weet wie dat er van hem zal wachten gaan. En hij weet van vooraf aan wie dat er hem zal verraden. Is dat niet wonderlijk? Dat is de Heer Jezus die ons voorgesteld wordt door Johannes. Die bijzondere heiland. De vlees geworden zoon van God, die alles over heeft om mensen eeuwig leven te geven. Want het is de wil van God dat mensen eeuwig leven hebben. En hij komt en gehoorzaamt God tot het uiterste om dit geschenk aan mensen te kunnen geven. Ondanks de tegenstand, ondanks het onbegrip, ondanks de spot, niets kan hem weerhouden om zijn vader gehoorzaam te zijn en zijn opdracht te vervullen. En daar wou ik het bij laten. Is dat een beetje duidelijk? Want er is heel veel aan bod gekomen vanavond. Misschien ook dingen die je nog nooit zo verdacht hebt.